Wij waren bezig, gemeente, met Handelingen 7. En wij zijn gekomen tot en met vers 29. Ik wilde nu voorlezen als een korte samenvatting het begin van vers 36, Handelingen 7, vers 36a. Daar spreekt het woord van de Heere al dus: deze heeft hen uitgeleid. En met deze wordt dan, zoals u hebt horen voorlezen, Mozes bedoeld. De vorige keer zijn wij gekomen tot dat stukje waarin ons de les uit het verleden werd voorgehouden. Dat stukje dat ging over Mozes, over die teleurstelling, dat niet begrepen zijn, dat niet verstaan, ze verstonden het niet. Met kennelijk op de achtergrond, dat komt telkens weer terug in deze les uit het verleden, telkens op de achtergrond die raakvlakken, die heenwijzing met de verschijning van de Heer Jezus Christus, die niet werd verstaan, die niet werd erkend. Hoewel het ook, hebben we gehoord, voor Mozes zijn nuttigheid heeft gehad en de Heer de zaken al zo heeft bestuurd, naar onze menselijke zijde zou je zeggen, is het door hun woede, hun nijdigheid, hun opstandigheid, hun wanbegrip te danken dat hij als vreemdeling vluchten moest naar Midian. Want ja, toen de andere dag met die twee broeders aan het vechten en de een hem zo iets toeriep van, wil je mij soms ook doodmaken, net als dat je gisteren gedaan hebt. Toen schrok Mozes verbazend en toen is hij gevlucht. Wel begrijpende dat het niet lang zou duren of ook aan het hof van de farao zou zijn daad bekend worden. En zo is hij gevlucht. En hij werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij trouwde met de dochter van Jethro, Zippora, en twee zonen gewonnen. Ik laat dit even verder zonder daar dieper op in te gaan, omdat ik slechts de hoofdlijn uit dit gedeelte wilde aantippen. Bij dat vers wil ik alleen nog dit toevoegen. Je ziet daar iets van het oude verhaal dat zich telkens herhaalt. Je ziet in gedachten de vluchtende Elia, de vluchtende profeten of niet vluchtende, maar die vervolgd werden, voor wie geen plaats was, in de kerk niet, in de wereld niet, soms nog makkelijker in de wereld dan in de kerk. Alles vormt in dit betoog als het ware een aanwijzing wat Jezus van Nazareth gebeurd is, is de oude geschiedenis die in hem tot een dieptepunt komt door de verachting en de verwerping die zijn deel is geweest. Maar ik wilde nu verder gaan met dat 30e vers. Al 40 jaar vervuld waren, verschenen de engel des Heren in de woestijn van de berg Sini in een vlammend vuur van het doornenbos. Op één stapeling van gegevens. 40 jaar. Globaal zouden we het leven van Mozes in 3 keer 40 jaar kunnen verdelen. 40 jaar in Egypte, 40 jaar in Midian en 40 jaar met het volk op reis. Globaal. 40 is dan ook de aanduiding van een, ja, van een zekere volheid, van een volle tijd, van een levensgeschiedenis, van een stuk van je leven waarin, ja, waar je ergens in gevormd bent, waar je in gegroeid bent, wat je, wat je hebt moeten meemaken. Het is als het ware een samenvatting van je hele leven. Van je hele leven op aarde. Een tijdperk dat vol geworden is. Of je bent zoveel jaar getrouwd. Dan geeft zo'n getal soms aan dat je een volheid van jaren bij elkaar hebt mogen zijn. En dat kun je op allerlei terreinen toepassen. Zo komt dat getal 40 ook in allerlei vormen en geschiedenissen vaak terug in de Bijbel. Daar ga ik nu ook niet dieper op in. Maar die jaren werden vol. Dat wil zeggen, dit tijdperk, deze fase in het leven van Jozef, daar bij Jethro, in het land Midian, daar bij de schapen die hij hoedt, daar komt een einde aan. En er komt niet een einde aan doordat hij dood gaat of sterft of ja, van baas verwisselt in het gewone leven. Maar er komt een einde aan omdat God de tijd gekomen acht om in te grijpen. Het is als het ware in het klein een volheid des tijds waarin God de draad opneemt. Waarin God op een bijzondere wijze in gaat grijpen. Op zo'n wijze dat door heel het Oude Testament heen blijf je telkens weer geconfronteerd worden. Ik ben die Heere, die God die jullie uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En dat wordt hier door Stefanus getekend. 40 jaren zijn vol geworden. Dan komt de engel van de Heer. Dan komt de Heere zelf. In het Oude Testament, als het gaat om de engel van de Heere, dan is dat een aanduiding van de tweede persoon. De Zoon van God. Het is als het ware een vooruitgrijpen en een voorafbeelding van het kerstfeest. Dan komt hij nog veel dichterbij. Want dan komt hij in de gestalte van een kindeke. Dan komt hij in ons vlees en bloed. Maar in het Oude Testament komt diezelfde persoon telkens ook naar beneden, maar dan als een engel, de engel des Heren. Dat was ook al een kleine verberging van zijn goddelijke heerlijkheid. Achter engelenverschijning. Maar het was een verberging. En hij kwam al bij de mensen. God bij de mensen. En die engel werd hier. Die komt daar in de woestijn van de berg Sinai. Hier komt de woestijn in het zicht. Waarover zo vaak gesproken wordt, onder andere in Numeri. Joodse vertalers van de Bijbel, die in onze Europese talen vertaald hebben, die hebben vaak de naam van een Bijbelboek gegeven aan de hand van de woorden waar het Bijbelboek mee begint. Het boek Numeri noemen zij in de woestijn, omdat daar het boek mee begint en omdat daar het boek vol van is, van de reis en het verblijf in de woestijn. Daarom moet dat woordje woestijn als het ware allerlei gedachten oproepen. Gedachten aan grote wonderen en tekenen, maar ook gedachten aan vreselijke overtredingen, dood, verderf, deze vreselijke woestijn. Bij het woord woestijn in de Bijbel kom je dus tegen de gedachte van het heerlijk helpen van God, die wateren in de woestijn doet uitbreken. En die zijn volk met manna hemelsbrood verzadigt. En tegelijk ook die vreselijke woestijn, waar het volk stenen opnam om Mozes te stenigen. Waar ze gescholden hebben tegen de Heere en tegen zijn knechten. Waar ze afgoderij stilletjes en in het openbaar hebben bedreven. Waar ze de Heere zoveel verdriet hebben gedaan. Een woestijn die ook de gedachte oproept aan een stem in de woestijn, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Het is diezelfde woestijn waar Jezus werd verzocht 40 dagen lang door de duivel. En waar niet zo heel lang daarna de moorman in zijn wagen langsrijdt, doorheen rijdt. Dat woordje woestijn moet je hier even zo opvatten. Daar zitten al die mannen op hun geborduurde kussens, met hun prachtige ambtsgewaad aan, met prachtig gebouw van goud en kostbaarheden om zich heen. Alles even mooi. Alles even rijk. In alles wel voorzien. Vergeet de woestijn niet. Vergeet de woestijn niet, mensen. Probeer de woestijn niet te verbergen achter een voorhang van goud en zilver. Want hij heeft gezegd: ik heb jullie uit Egypte door de woestijn geleid, maar ik zal je weer in de woestijn leiden. En daar zal ik tot jullie hart spreken. Hier voel je het contrast dat door Stefanus, door de geest, als het ware, dat schilderij wat hun voorgehouden wordt. Zoals iemand die het misschien graag vergeet, maar die eraan herinnerd wordt dat hij 20 jaar of 30 jaar geleden nog een bedelaar was en nog van de sociale dienst trok en te arm was om dit te doen of dat te doen, of misschien wel in de gevangenis zat. Een mens die nu hoog geklommen is, die is niet altijd aangenaam. Als het over de woestijn gaat, alleen maar Psalm 105 leest en niet 106. Psalm 105, die spreekt over die liefde en erbarming Gods. En zoals het betamelijk behoorde te zijn. Psalm 106, die een beeld tekent van de gruwelijke overtredingen van mens. afgoderij, hoererij en nog veel meer. 40 jaar vervuld waren, verscheen hem de engel des Heren in de woestijn. Zeg mannen, weet jullie nog, kort geleden, hij is al dood, dat Johannes daar ook preekt, dat jullie ook ernaartoe gingen? Vanuit je Jeruzalemse waardigheid, je kerkelijke waardigheid, maar iedereen ging en jullie wilden ook gaan. Niet omdat je je zondaar voelde, maar eigenlijk om ook een graantje mee te pikken van de eer. Iedereen gaat, dus wij kunnen niet achterblijven. Weet je nog dat die man in de woestijn toen zei, gij adderige broedsels, wie heeft u geboden te ontvlieden de toekomende toorn? Breng dan vruchten voort van geloof en bekering waardig, want de bij ligt al reeds aan de wortel der boom. Jullie hebben je hoofd geschud. Wie heeft dit nou eigenlijk? Je bent teruggegaan. Je hebt vergeten die stem uit de woestijn. Al die herinneringen worden als het ware geprikkeld om voor de dag te komen. Terwijl we daar in onze luister en glans als Sanhedrin, als ambtsdragers, vaders in Israël bij elkaar zijn om een man te veroordelen waar valse getuigen van zeggen dat hij Mozes heeft gelasterd. Lijkt er nog niet op dat dit een lasteraar, een vijand van Mozes zou zijn. Hij spreekt met diepe eerbied. Hij ziet daar bij die woeste berg, het Sinaï gebergte, waar hij op een vlakke plaats in de omgeving is, ziet hij een vuur in een doornenbos. Er staat zo'n struik zoals er zoveel stonden. Bijbelse woestijn aanduiding wil niet altijd zeggen dat dat een woestijn is van enkel zand. Het duidt ook de steppen aan, waar wat armelijk gras en polletjes en hier en daar een struik groeit. Ook wel afgewisseld zelfs met plaatsen waar gras groeit. Daar ziet hij dan, daarbij Sinaï zit hij, dat is een vrij dorp, daar ziet hij zo'n dorre braamstruik of doornstruik. En daar ziet hij dat er vuur in is. Op zich geen ongewoon verschijnsel door de grote hitte van de zon. Kleine lichtweerkaatsing in een scherfje, in een glinsterend steentje, kon brand doen ontstaan. Maar toch wordt zijn aandacht geboeid, getrokken door dat gezicht, omdat als die even een blik werpt, oh, er staat wat in brand. Maar als die de tweede keer kijkt en de derde keer, brandt het nog. Het brandt nog. Dat is raar. Want je kunt begrijpen, in zo'n omgeving, in zo'n atmosfeer, is dat maar even dat dat dorre hout opvlamt. En dan is het weg. Dan is het as. Hij verwondert zich erover dat daar zo'n brand is, waar de vlammen uitslaan. Hij denkt, dat moet ik zien. Ja, Ja, wij staan erachter. Wij staan erachter. Wij weten het, dat het de Heere God was. En wij trekken, eerbiedig en beschroomd, de lijnen van die openbaring van God en zeggen, dat is Gods openbaring in Christus. Ja, God geopenbaard in het vlees. Ik weet wel, over het algemeen bestaat men kerk onder die bramenstruik. Die kerk die altijd brandt en toch nooit verteert. Maar dat laat ik liever even rusten. Persoonlijk, het is waar, de kerk is ook. Revius heeft er een gedichtje over geschreven. Eeuwen geleden, over dat vuur in de kerk en dat wonder dat die kerk niet verteert. Maar het grootste wonder is God geopenbaard in het vlees. God was in Christus. En hij heeft de weg tot het einde toe bewandeld. De ijver van Gods huis heeft hem verteerd. En toch bleef hij staan. Tot in de helse duisternis en benauwdheid toe. Hij viel niet weg. Maar hij bleef. De middelaar van God, die volstandig in het geloof vasthield, maar alle schepsel niet anders deden als vloeken, onder zulk een verterend vuur, daar bleef hij nog door het allerheiligst geloof zeggen, mijn God, mijn God. Dat is het wonder van de braambos, van de doornbos. Want dat is ons vlees, een doornbos, die het koninkrijk niet kan beërven. Maar hij stond zo vast dat hij mocht zeggen, hij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving. Ik heb macht om mijn leven aan te nemen. Hij is wel verteerd, innerlijk, door de ijver van Gods huis. Maar hij is gebleven. Hij stond zelfs toen hij hing, in de vaste geloofsovertuiging. Mijn God zal mij bevrijden. Ja. Dat zal Mozes toen niet geweten hebben. In die zin. Wat de Nieuwtestamentische kerk soms mag zien. Maar in ieder geval, hij zal er wel achter komen dat God zich als zodanig heeft willen openbaren. Engel des Heren. Vlammend vuur, brandende braambos, een stem. Hij gaat er naartoe, verwonderd, omdat we zien wat is daar aan de hand. En als die daar komt, zo geschiedde. Let op dat woord. Zo geschiedde een stem des Heren tot hem. Kwam die er nog eens bij? Naast die engel des Heren. Nou, dat laat ik even in het midden. Het is de stem van de Heer. En ik denk en ik geloof uit dat vuur, uit die engel des Heren, komt de stem. Hij is eigenlijk de stem van de Vader. Die stem geschiet. Er zijn veel dingen de moeite waard voor ons mensen. En het gaat niet buiten Gods voorziening bestel om. Maar in die 40 jaar is Jozef honderden keren opgestaan en naar bed gegaan. Honderden duizenden keren heeft hij gegeten en gedronken. Hij zal ook heel wat avonturen hebben beleefd in dat woeste landschap. Als hij op zo'n lange reizen was, we weten er allemaal niks van. Dat was zijn leven. Hoe hij het heeft gehad met zijn vrouw, met zijn kinderen. We weten dat hij ze had. Verder weten we het niet. Dat hij veel moedeloos geweest is. Of dat hij zich oud heeft gevoeld in die tijd. Dat hij zo'n 80 jaren was. We weten het niet. Wij weten alleen. Er geschiedde een stem. Van de Heer. Tot hem. Dat is geschiedenis. Dat is belangwekkend. Dat is de moeite waard. Dat het in de Bijbel staat. Daar moet je rekening mee houden. Wij willen de Bijbel natuurlijk graag zo lezen. Dat we alles begrijpen en alles aan elkaar kunnen knopen. En dat allemaal. Maar de Bijbel is een ander boek. De Bijbel vertelt veel over mensen als ze dat nodig oordeelt. Over hun dwaasheden en noem maar op. Maar de Bijbel is in hoofdzaak een stem des Heren. Dat is belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. En die stem van de Heren. Die komt tot dat nietige mensenkind. Voor het eerst. Voor het eerst, denk ik wel, ja. Ik denk dat Mozes de stem van de Heere in die zin nooit gehoord had. Hij vreesde de Heere, hij geloofde wel in de Heere, maar het wil nog niet zeggen dat hij daarom een openbaring persoonlijk van de Heere had, zoals Abraham, die de stem heeft gehoord, en Isaac en Jacob. Bij Jacob gebeurde dat bij Bethel, dat de stem des Heeren tot hem geschiedde. En in Peniel. Maar van Mozes lezen we dat. Wij lezen dat de vrezen van de Heere in zijn hart is, dat hij liever met het volk van God kwalijk wilde behandeld worden dan de genietingen der wereld en de rijkdommen van deze wereld voor een tijd, maar van die stem, daar lezen we niet van. Nu wel. Een voleinding kenmerkt zich door een stem. Een geluid. Een spraak. Daar is de breuklijn. Daar wordt iets afgesloten. En er wordt iets nieuws begonnen. Net als straks aan het einde. Dan komt het geluid. Van de archangel. En de stem die roept, komt uit. Gij levenden en gij doden. Weer zo'n breukvlak. De tijd is vol. Elke keer kom je die stem tegen. Bij Zacharias. Bij Elisabeth. Bij Maria. Bij Jezus. Bij Paulus. Hier. Stem. Doet de Heer dat nog? Dat doet de Heer nog, ja. Maar niet door een hoorbare stem. Dat kan de Heer wel. Maar wij hebben het profetische woord. Maar dan moet je eens kijken, uw leven wordt ingedeeld en bepaald door de stem van de Heer. Het woord van de Heer. Dat sluit in. Dat sluit uit. Dat sluit een tijdperk af en opent een nieuw tijdperk. Die stem. Die zo'n ontzettend grote blijdschap in één ogenblik kan brengen in onze harten. En ook een groot verdriet en verlangen om verlost te worden van alles wat hem mishaagt. Altijd die stem. Christus, de stem van de Vader en van het woord dat ons leven inkomt en bestuurt. Van die stem zegt Psalm 89: welgelukzalig is het volk dat het geklank kent. Het volk welks God de Heer is. Dat doet zij de Heer nog. Hij kan voor u ook een tijdperk afsluiten. Van zorg, van moeite. En dat je bij alles wat je je in probeert te denken er niet meer in kunt komen. Je kunt er niet meer in komen. Het is weg. Je kunt er niet meer in komen in het verdriet. De zorg. De aanvechting. De twijfel, het ongeloof, ik kan. Zo machtig is die stem van de Heer, dat de Heer je in één keer weer op een ander spoor kan zetten, waar je de rest van je leven op verder mag, door genade, of niet, dat er nog weer een ander spoor komt. Maar ik wil maar zeggen, het is het kenmerk. Schapen, een vrouw, twee kinderen, lange reizen, een schoonvader, hitte, kou, avonturen, ouder worden, 80 jaar, en wat dan nog? Wat dan? Wat is dat nou allemaal? Dit, de stem des Heeren. Komt. Opeens. Snijdt zo dwars door dat mensenleven heen. Wat is dat groot. Om zo te mogen weten en ervaren dat de Heere tot ons gesproken heeft. Dat hij tegen jou gezegd heeft, mijn zoon, wees welgemoed, je zonden zijn je vergeven. Tegen jou gezegd heeft, ik zal niet meer op u toren en ik zal niet meer op u schelden. Ik weet, de hele Bijbel is voor Gods kerk. Maar, dat neemt niet weg dat die stem in ieders persoonlijke leven vaak toegespitst is op een punt wat dan aan de orde is. Daarom is het zo verschillend. Daarom kun je het niet tot één woord bepalen. Maar net nadat de Heer zegt, dat heb jij nodig. Als je denkt, nou is het afgelopen, zegt de Heere, ik leef en gij zult leven. Als je denkt, ik zie zo vreselijk tegen de dood op, dat sterf zo benauwd heb, dan zegt de Heere, Daniël, ga heen, gij zult rusten in uw lot tot het einde der dagen. Als de last te zwaar wordt, en je kunt er niet uitkomen onder die last. Wij zeggen het wel, dat moet je naast je neerleggen. Dat moet je niet zo aantrekken. Maar dat is hem niet juist. Dat doe je juist wel. Komt de Heer. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ik draag je. Ik help je. Ik ondersteun je. De stem. Nogmaals, denk nou niet direct aan een hoorbare stem. Kan zijn 's middags aan tafel dat je nog even gauw een stukje leest. Je weet soms niet hoe het kan. Maar die stem des Heren gaat door. En wat zegt die stem? Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes werd zeer bevende en durfde het niet bezien. Dit is ongelooflijk. Als dat, al ben je dan, Mozes, heb ik gezegd, was een gelovig man. Die door Gods genade de goede keus mocht doen. Uw volk is mijn volk. Hij was een verkozen man. Maar dat viel niet iedereen te beurt om een hoorbare stem in het Oude Testament van God te horen. Wat een ontsteltenis. Wat moet dat een verwarring kunnen brengen? God, wie rekent daar nou op? Al ben je nog zo gelovig, hij rekent daar nou op. Dat die God die honderden jaren geleden met een stem Abraham riep, Isaac troostte, Jacob bemoedigde, wie rekent daar nou op? In zo'n leventje in de woestijn met schapen. Een leven dat naar zijn einde spoedt, menselijk gezien. En dan opeens die oude formule, geen dode formule, maar die oude klank. Ik ben de God van uw vader. Van Abraham, van Isaac en van Jacob. God is een God van geslacht tot geslacht. Wat ingrijpend voor deze man. Dat die God hem wil erkennen naar zijn eeuwige verkiezende liefde als die God die Abraham riep als een afgodendienaar. Die hem verzorgde tot het einde toe. Die Isaac ondersteunde en die Jacob de weg wilde wijzen. Die God heeft in die honderden jaren de stem van God op deze manieren al meer geklonken? Ik weet het niet. Misschien niet. Wie zal God bevel geven? En nou in dit punt, in deze kleine volheid destijds, komt die stem. Ik ben dezelfde van die vader die al lang gestorven zijn, maar waarover ik me ontfermd heb. Aan wie ik beloofd heb. Aan wie ik mijn toezeggingen heb gedaan. En Mozes werd zeer bevende en durfde het niet bezien. Daar zie je een gevolg ergens van. Nou, de een is misschien wat beveriger dan de ander. Maar Ik zou toch met vrijmoedigheid durven vragen, heb je ook wel eens gebeefd? We zitten wel eens te beven, misschien voor de tandarts en voor de specialist en als er wat moet gebeuren. Maar dat de stem, de boodschap, zo tot ons komt, dat we gewoon van overstuur raken. Dat je niet meer weet wat je moet doen. Dat je niet weet, dat je niet meer kunt zingen en huilen, lachen. Je weet het niet meer. Of dat je maar stil even gaat zitten. De God van mijn vader. Die tot mij spreekt. Die eeuwige verbondsgod. Die in Jezus Christus nabij geworden is. Wat kan die stem ons hart beroeren? Of in een stille devotie, een stille eerbied. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. Gewoon stil. De lofzang is stilheid tot u. O God. Zomaar even. Maar het woord komt en werkt in het leven. En verblijdt. En verheugt het hart. Hij durfde niet te gaan kijken. Waarom? Ja. Ik denk uit eerbied, maar als mens, als een raar mens zou ik denken, hij durft die sfeer niet te verbreken. Hij durft geen stap te verzetten op dit moment. Stel voor dat het ophoudt. Ja, het zou haast een soort heilig schennis zijn om nou naar het bosje toe te lopen. Ik zou bijna zeggen om nou naar de een of andere commentator toe te hollen en te zeggen, kijk wat die ervan zegt, wat die ervan zegt. Hoeft niet. Staan. Stil. Ik neig het oor daar ik op zijn inspraak mag. O God geven, ik weet wel, dat is niet iedere dag, dat is niet iedere week, zo zou je niet iedere zondag zijn, dat hoeft ook niet. Daar gaat het niet om. Maar wel gelukzalig die de stem gehoord heeft. Want de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven. En ook heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Amen.